Steven, meestal kies jij de onderwerpen. En vandaag staat op het lijstje etiketjes en daarachter de afkorting DSM.
Ja.
Wat is dat?
De DSM is eigenlijk een soort bijbel van de psychiatrie waarin alle stoornissen staan. Dus wat ze hebben gedaan is naar gedrag gekeken wat problematisch is. En kijken of we daar namen voor kunnen verzinnen. En wanneer krijg je dan die diagnose?
Het etiketje.
Dus het etiketje, het label, het beroemde label. Dus wanneer zeg je nou je hebt ADHD? Of wanneer zeg je nou dat is depressie? Want we zijn allemaal wel somber. Maar wanneer is het nou een depressie? Daar moet je natuurlijk op afspraken over maken. Nou, en in 1952 hebben ze besloten, oké, we gaan dat structureren. Dus als we het over een depressie willen hebben, moet je dit aantal symptomen hebben. Dus.
Oké, ik snap het een beetje. We gaan het uitwerken. We gaan het ook hebben over wat dat te maken heeft met kinderen en opvoeding. Maar dus vandaag DSM. Dat is niet het bedrijf wat ik in mijn hoofd had.
Nee.
Het is het handboek voor de psychiater.
Ja, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ofwel in het Nederlands, handboek voor de klassificatie van psychische stoornissen.
Nou, mooi onderwerp.
Ja.
Je luistert naar de 018 Bennis en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Waarom willen we het vandaag hebben over DSM? Wat is jouw professionele reden daarvoor?
Nou, omdat toch vrij veel kinderen een label krijgen. En ik merk dat ouders niet altijd helemaal begrijpen wat dat betekent. Dus dat het toch een soort een lijst is van symptomen. Dus welk gedrag zie ik? En bij ADHD moet je dan bijvoorbeeld 12 van de 18 symptomen hebben. En dan heb je ADHD. Maar het is dus een construct. Het is een beetje ingewikkeld hoor. Maar laten we zeggen, afstand die bestaat in de werkelijkheid. Maar je kunt het hebben over meter, of over voet, of duim, of L. Dus dat is een construct om het te hebben over afstand. Nou, we hebben gedrag dat wat ingewikkeld is. Maar het is niet zo dat ADHD ontdekt is, zoals een virus ontdekt is. Er werden allemaal mensen ziek. Nou, vonden we de microscoop uit. Krijg nou wat. Er zijn virussen. En of ik nou had geleefd, of jij, of al die mensen, dan waren die virussen toch uiteindelijk ontdekt. Maar hadden we, als we andere mensen hadden geleefd, hadden we het niet over meter gehad.
Heb jij een probleem met labels of met etiketten?
Nou, het is een gedragsbeschrijving, maar dat is dan ook alles. Dus het verklaart verder niks. Het is alleen als je deze gedragingen hebt, dan noemen we dat zo. Maar waar de bron ligt, wat je er eventueel aan zou kunnen doen, dat staat helemaal niet vast. Dus bijvoorbeeld als we even naar ADHD gaan, Ritalin slaat in heel veel gevallen helemaal niet aan. Omdat de ADHD, dat is dus met name die wat hyperactieve kant, dan wordt er gezegd, dan is het idee, nou dat zal er wel iets in de hersenen zitten. Nou, dat is helemaal niet gezegd. En als dat wel allemaal in de hersenen zou zitten, waar dan of hoe dan? Eigenlijk is het enige wat alle ADHD'ers met elkaar delen, is de diagnose.
En maar verder dit is het een
beginpunt.
Allemaal...
Oh, okay. Ja, het is dus een beginpunt. En daarna moet je beter gaan zoeken. Maar het is niet zo van, nou, we hebben het eindpunt. En nu weten we allemaal wat we moeten doen. En dat is waarom ik het belangrijk vind, omdat die labeltjes, dat we daar niet al te veel het idee bij hebben van, nou, we hebben het nu te pakken. Nu weten we wat we moeten doen. Zo werkt het niet.
En veel ouders vinden het misschien ook wel fijn dat eindelijk een naam gegeven wordt aan wat ze bij hun kinderen zien.
Ja.
Kan je dat voorstellen?
Ja, zeker. Daar zit ook weer twee kanten aan. Want bij sommige ouders en sommige kinderen ook, van oké, dus het heeft een naam. Sommige ouders, waarvan ik denk, nou, dus die kinderen die vliegen alle kanten op. En denken ze, dan zodra je het kind de diagnose krijgt, gaan de ouders eigenlijk vrij uit.
Ah ja,
ligt het in het kind.
Ja.
En dat is, begrijp me niet verkeerd, ik zit hier helemaal niet om te beschuldigen. Alleen wat ik wel eens zie, dat ik denk, nou, die diagnose, ADHD in dit geval, daar hoeven we het niet alleen maar over ADHD te hebben uiteraard, dat onschuldigt de ouders ook. En daarmee zakken ze wat mij betreft iets te ver terug. Zo, hè, dan gaan ze iets te veel achteroverleunen van ja, mijn kind heeft gewoon ADHD. En daarmee zichzelf helemaal neutraliseren als invloed.
En eventueel medicijnen er tegenaan.
Ja.
Dat is nog een stapje verder. Dat is het gevolg van de diagnose.
Ja. Maar hier bijvoorbeeld ook. Hè, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat is precies waarom ik dit belangrijk vond. Het zijn geen medicijnen. Want het is een symptoomonderdrukker. Dus Ritalin bijvoorbeeld heelt niet zoals een medicijn heelt. Ritalin onderdrukt bepaalde symptomen. En daarin kan het zeker zijn werk doen, zelfs een goede werk doen. Maar het heeft niks met medicijn te maken.
Ja, ik snap het. Hey, sowieso even over diagnose stellen bij kinderen. We hebben het eerder over gehad. Hè? Dus wat kan je eigenlijk bij kinderen allemaal vaststellen?
Ja.
En dus deze DSM.
Ja.
Gaat ook over kinderen, neem ik aan. Ja. En over ziektebeelden bij kinderen, mentale ziekte.
Ja.
Is het niet sowieso heel glibberig, het vaststellen van mentale disorder, gebreken bij kinderen?
Ja. Nee, maar zeker. Kijk, alle kinderen onder de 4 hebben ADHD, om er eens wat te zeggen. Als je gaat kijken naar de symptomen van ADHD, hè, dus dan moet je er een aantal hebben om vast te stellen, oké, als je zoveel van deze symptomen hebt, dan noemen we dat dan. Maar als je een 4-jarige observeert en je gaat aankruisen.
Allemaal.
Er zit nog een ander dingetje in. En dat is in die symptoombeschrijvingen. Staat in bijna allemaal het zinnetje altijd. Vaak. Ja. Dus valt vaak, is vaak druk. Valt vaak mensen, dat soort dingen. Nou is vaak wel de minste wetenschappelijke term natuurlijk.
Ja.
Want als jij iets vaak vindt, wil helemaal niet zeggen dat ik het vaak vind. Dus als jij het vaak vindt, krijgt een kind van jou de diagnose ADHD. Terwijl ik denk, stel ik kom zelf uit een drukke gezin. Dan denk ik, ik vind het wel meevallen, zo vaak is het niet. Dan krijgt datzelfde kind met hetzelfde gedrag van mij niet de diagnose ADHD. Dus daarom nogmaals, laatste keer dat ik zeg waarom ik het belangrijk vind. Omdat we niet moeten denken dat we iets te pakken hebben. Ik ben ook eigenlijk, maar nu komen we wel een beetje in de haarvaten terecht. Ik ben eigenlijk ook tegen dat mensen zeggen, hij of zij heeft ADHD. En wat mij betreft hoor je dan te zeggen, dit kind heeft de ADHD-diagnose.
Ja, ik snap de zuiver benadering hiervan. Ja. Ja.
En wat? Want?
Nou, omdat je ADHD dus niet echt kan hebben. Je kunt alleen het boekje erbij pakken en de symptomen aankruisen en dan de diagnose stellen.
En dan heb je die diagnose. Ik wil alleen maar zeggen dat je die symptomen hebt, ja.
Je wou even controleren, hè, of ik het wel snap.
Ja, en je hebt het geslaagd, Benny.
Nou, gelukkig. Ja. Gelukkig. Hey, we hebben het over ADHD. Noem nog eens wat van die diagnoses die uit DSM toepasbaar zouden kunnen zijn op kinderen.
Angststoornissen. Hè? Dus er zijn verschillende hoofdstukken, zou je kunnen zeggen. Angststoornissen. En in de volwassen wereld ook middelgerelateerde en verslavingsstoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen. Neurobiologische ontwikkeling. Dus dat zijn allemaal. Hè? Dus, dus dat zijn allemaal echt stoornissen. Hè? Dus hoeveel stoornissen denk je dat een mens, dat we inmiddels hebben gedefinieerd? Doe eens een gok.
Dat is dus het aantal stoornissen dat in die DSM staat.
Ja,
ik heb geen flauw idee, dus doe ik een gok. 200.
400.
400.
400 psychiatrische diagnoses hebben we. Waaronder, om even weer. Ik ben er niet tegen. Hè. Ik vind alleen dat je moet het niet zwaarder wegen dan het is. Tot 1973, lang geleden, maar ook weer niet zo lang geleden, stond homofilie in de DSM. Als een psychiatrische stoornis.
Oh, ja.
He, dus,
ook trouwens in het wetboek van strafrecht.
Oké, nou dat zal alles daarmee te maken hebben gehad. Dus nogmaals, we hebben niet voor niks nu de DSM-5 en de 6. Maar omdat het steeds verandert. Hè? Dus in de eerste in 1952 stonden er, 40, een paar tientallen, volgens mij 40 stoornis, 40, 50 in. En nu 400.
He, dus we hebben er gewoon een heleboel bijgebakken.
Ja, en er zijn er ook weer een paar afgevallen. Asperger is bijvoorbeeld afgevallen.
Is geen stoornis meer.
Dat heeft onderdak gevonden bij de autisme spectrumstoornissen. Dus je voelt het puzzeltje wordt steeds anders gelegd. En er worden ook stukjes toegevoegd. En het is wel doorwrocht hoor. Ik bedoel, het is een boek van ruim 2 kilo. En met zo'n ruim 1100 bladzijden. Het is niet niks. Maar het is, moet het in figuurlijke zin ook niet zwaarder maken dan het is, wat mij betreft.
Wat is dan wel het belang van die categorisering?
Dat het inderdaad voor sommige mensen een bevrijding is om te weten, oké, er zit dus kennelijk iets in mij dat dit gedrag verklaart. Ik denk dat ik 9 of 10 was, toen bestond ADHD nog niet. Dat geeft alweer aardig weer. Hè? Dus toen ik jong was, was ADHD was nog niet bedacht, was nog geen construct. En mij werd ook verteld, via mijn ouders dan, van dat ik gedragingen had. En die zouden nu onder, denk ADD, hè, dus onder de aandachtstoornis vallen. En dan had ik dus een diagnose gehad. Nou, en voor sommige mensen, ik ben er goed uitgekomen. Ik bedoel, ik merk het nog, maar ik belast mijn omgeving ermee. Maar en mezelf. En natuurlijk ook omdat ik gewoon wat warrig ben. En dat is het andere kant van het gevaar. Is dat als je denkt, nou ik ben warrig. Nou, dat je daarmee gelegitimeerd warrig bent. Hè? Dus dat je stopt met het tegen te strijden. En,
want we hebben het vastgesteld.
Niks we hebben het vastgesteld doen. En je kunt ja, dat is nu helemaal wat het is. Terwijl nogmaals, dat is dan het beginpunt van oké, wat gaan we dan doen? En niet het eindpunt van, oh, dan ben je vrijgesteld van alles.
Ja. We zitten hier ook om met de ouders die zich afvragen, wat is er met mijn kind aan de hand? Een beetje te makkelijker te maken. Dus wanneer zeg je tegen ouders, het toch wel een goed idee om eens te kijken of hier een labeltje op past? Of laten we eens een diagnose gaan stellen.
Ja.
Kun je daar in zijn algemeenheid iets van zeggen?
Ja, dan als er lijdensdruk is, hè, dus als je echt ziet dat de ontwikkeling van een kind in de wielen wordt gereden door bepaald gedrag. En dan wil je ook een beetje snappen waar dat vandaan komt. En dan is het stellen van een diagnose is een stap daarin. En voor sommige kinderen werkt het dan ook. En voor sommige ouders ook. Van oké, dan weten we nu waar we het over hebben. En dan is de volgende stap natuurlijk. Wat gaan we dan...
Ja, maar je zegt lijdensdruk. Dat is ook wel moeilijk. Hè? Want ik heb ook kinderen. Hè? Dat hebben we vaker besproken. En ze hebben altijd fasen waarin ze even bang zijn.
Ja.
Of op school even niet lekker aansluiten. Ja. Een keertje een knokpartij. Ja. Weet ik veel wat allemaal. Hè? Dus dat zijn op zichzelf... Daar hebben ze wel last van. Maar het is allemaal wel ingebakken.
Ja.
Tot op zekere hoogte.
Ja, zeker.
Gewoon de ontwikkeling van een kind.
Zeker, zeker. Dus daarom zeg ik, alle kinderen onder de 4 hebben ADHD.
Ja.
Dus,
alle kinderen onder de 12 hebben ook wel eens een periode gehad waarin het allemaal niet zo lekker gaat, denk ik.
Hè? Ja, zeker. En dan krijg je ook niet zo snel. Hè? Dus het moet ook langere tijd voortduren.
Ja.
En het moet ook door alle leefgebieden heen. Moet dat gedrag teruggevonden worden. Dus stel je bent thuis heel erg druk, omdat het daar onveilig is, en op school niet, dan is er geen stoornis. Want dan is het situatief.
Ja.
En dat andere noemen we pervasief. Pervasief wil zeggen dat het alle leefgebieden beïnvloedt.
Ja.
Nou, en dus er zijn wel een paar van dat soort voorwaarden. Dus je moet dysfunctioneren op één of meer echt, dus op leefgebieden. Maar je moet het wel overal terugzien. Je bent niet. Nou, als ik op school ben, ben ik niet depressief. Maar als ik thuis ben, ben ik wel depressief. Nee, dan ben je thuis somber. En dat kan heel erg somber zijn. Maar dat heeft niks met psychiatrie te maken.
Dan is er iets anders aan de hand.
Ja.
De context van huis of
dan
zo.
Is, ja, hè, dus die situatieve component. Maar zelfs bij ADHD is die er natuurlijk ook. Hè, dus hoe ouders erop reageren of ouders bereid zijn om iets meer structuur in het leven aan te nemen. Dus je hebt een kind met ADHD, dan is het gewoon voor een kind fijn dat er een gestructureerde omgeving is. Dus 6 uur eten of 6:30 eten en dan doen we dat en dan doen we dat. Nou, en op het moment dat een gezin of de omgeving dan niet op de een of andere manier ook meedoet, ja, dan zullen die symptomen misschien nog wel erger worden.
Je hebt heel vaak ADHD laten vallen, hè, nu al. Is dat de meest voorkomende diagnose bij kinderen?
Ja, dat is grappig. Waarom? Waarom? Omdat in Nederland angststoornissen, denk ik, op iets latere leeftijd. Maar in Frankrijk heeft de helft, een 0,5% van de kinderen ADHD. In Amerika 10%. Dus dat is een factor 20 zit daartussen.
Het is eigenlijk gewoon de tolerantie van de ouders.
Bijvoorbeeld, of dat het cultureel is. Dat Fransen zijn wat gestructureerder. Dus kinderen schieten wat eerder in de houding wellicht. Amerikanen vinden misschien wat eerder gedrag mal dan Fransen. Misschien wonen er wel meer Fransen op het platteland. Waardoor als jij 3 hectare bos achter je huis hebt, is echt wat anders dan dat jij op 57 vierkante meter met z'n zessen in een banlieue woont. He, ja. Dus er zijn zoveel andere factoren ook die meespelen. En dat is precies het verschil. Dat heb je met die virussen natuurlijk niet. Dat is er of het is er niet. En hier zit er een enorm grijs gebied met allerlei psychosociale invloeden, omgevingsinvloeden, die allemaal meespelen in uiteindelijk dat stellen van die diagnose.
Oké, maar laten we het dan over Nederland hebben. Hè? Dus ik snap dat er heel grote verschillen
zijn.
Hier
is het zo'n 4%.
4%. En is dat de meest voorkomende afwijking? Als ik dat is goed woord, afwijking.
Stoornis.
Eigenlijk wel, stoornis. Ja. Is dat de meest voorkomende stoornis in Nederland bij kinderen? ADHD? Of wat?
Ja, wat ik eerder zei, dus die iets bij jonge kinderen wel, maar iets ouder. Hè, dus je hebt ook posttraumatisch stress. Maar ook hier geldt eigenlijk weer niet dat je dat zo duidelijk vast kunt stellen. En angststoornissen en bijvoorbeeld die middelgerelateerde, die vind je natuurlijk pas op latere leeftijd.
Je bedoelt verslavingsachtige
dingen. Ja, precies.
Oké, maar misschien om het een beetje houvast te geven allemaal. Hè. ADHD en angststoornissen, laten we die er eens uitlichten. Wanneer is een kind waarvan je dan misschien denkt dat het ADHD heeft, pardon,
de diagnose
zou kunnen krijgen. Wanneer is het goed om, want dan moet je gaan denken aan structureren, hè? Dus aan een beetje anders leven en misschien ook een beetje begeleiding zoeken en zo. Dus wanneer kun je een kind beschrijven waar je zegt, ja, het is wel een goed idee om dat nu even wat serieuzer te nemen als het dan om ADHD gaat. En dat is dan meteen ook over angststoornissen.
Nou goed, als het dysfunctioneren zo groot wordt dat misschien wel zowel de omgeving als het kind geholpen is bij meer begrip, hè? Dus na leidensdruk komt inzicht.
Ja.
He, dus oké, we lijden en dan wil ik inzicht. He, net zo goed als jij hebt pijn in je enkel en dan wil je daarna inzicht. Dat doen we dan ook de diagnose, toch? Dan zeggen we, oké, het is verstuikt. Nou, en dan volgt daar, dan moeten we dit en dat eraan doen.
Ja.
En dat geldt hier eigenlijk ook. Dus waar hebben we het dan eigenlijk over? Dat noemen we wel psycho-educatie. Misschien ook wel een aardig onderwerp een keer om te doen. Zodat ouders, maar ook kinderen snappen van waar we het eigenlijk over hebben. Wat wij nu eigenlijk ook een beetje.
Maar ik zoek het heel concreet. Heel concreet. Dus een kind, je doet niet als hij een weekje druk is, maar is langdurig druk. Maakt veel ruzie of zo. Waar hebben we het over? Ja. Wanneer begint het een beetje op de ADHD te lijken?
Juist. Wanneer begint het op ADHD te lijken?
Ja.
Als de diagnose gesteld wordt, als je die lijst symptomen. Als je er daar een bepaald aantal van hebt.
6 of dan, zo, geloof ik. Hè?
Dus, dan heb je het.
Dus ouders luisteren je naar.
Ja.
Die willen weten. Nou, Kareltje is druk.
Ja.
Of Truusje.
Ja. Dan gaat hij geobserveerd worden.
Gaat hij geobserveerd? Ja, oké. Okay, nee, maar wanneer zeg je, oké, maar nu begin, moet het misschien een keertje. Die diagnose moet het misschien eens een keer gesteld worden.
Nou, wat ik eerst. Als je merkt dat het kind begint echt te dysfunctioneren, waardoor de ontwikkeling in de wielen wordt gereden. Dus als je een heel druk kind hebt, maar vader en moeder gaan er goed mee om, je hebt een leerkracht, die vindt het ook wel grappig, weet je wel, dan is er natuurlijk geen probleem. Een probleem heb je natuurlijk altijd in een bepaalde context. Iemand die zegt, dit is te druk. Kijk, voor een kind, je kunt zeggen, ik heb een heel druk kind, maar anderen zullen zeggen, ik heb een heel levendig kind.
Ja.
He, of in mijn klas. He, dus ik geloof dat Jochem Meijer, daar hebben we misschien wel eens over gehad, dat die heeft ook ADHD-diagnose, dat hij dat laatste kwartier van zijn les, van de dag, mocht hij een grappen vertellen aan de klas.
Ja.
Nou, en die leerkracht, die danste dus met hem mee, en die danste dus een beetje om dat drukke gedrag heen. Dan wil je dat graag, dat was wel wat andere tijd, hè, want het loopt wel wat uit de klauwen nu. Maar toen vroeger, als je er één of twee had, kon je daar een beetje makkelijker omheen dansen dan nu wellicht.
Ja, dus als je zegt eigenlijk als ouders en het kind en misschien de omgeving, vriendjes en zo, als die allemaal echt last beginnen te krijgen, ja, langdurig last hebben van dat gedrag, ja, dan...
Waardoor het functioneren ingewikkeld wordt, waardoor de ontwikkeling in de wielen wordt gegeven.
En dat geldt ook een beetje voor angststoornissen?
Bedoel, dat geldt eigenlijk voor alles, maar alleen wat je net ook al zei. Kijk, veel kinderen hebben angst. Dat hebben niet voor niks het woord kinderangsten uitgevonden. Dus als een kind het idee heeft dat er een krokodil onder zijn bed ligt, dan is dat een angst, maar is nog geen angststoornis. He, dus daar moet er echt wel wat meer aan de hand zijn voordat ik het echt over een stoornis ga hebben.
Is hoogbegaafdheid eigenlijk ook een stoornis?
Nou ja, dat is een aardige, omdat het net als zwakbegaafdheid en hoogbegaafdheid is wel, dat is een beetje het ingewikkelde, vind ik. Dat zit wel in de uiterste, en dat is van normaal, tussen aanhalingstekens, gedrag. He, dus somber is normaal, depressief is dat niet. Druk is normaal, ADHD is dat niet. Dat is buiten de norm. He, vandaar het woord normaal. Dus als je, en dan proberen wij met dus de omgeving, met interventies, proberen we je weer een beetje, als je te druk bent, om er wat van je toerental af te halen. En als je toerental niet hoog genoeg is, bijvoorbeeld omdat je een sociale angststoornis hebt, proberen we juist je toerental wat te verhogen, zodat je weer binnen het normale centrum komt, waar het leven een beetje wordt geleefd, zonder dat dat problemen voor de omgeving of voor jouzelf geeft. Ja.
Misschien moeten we trouwens ook een keer over hoogbegaafdheid hebben. Dan hebben we gelijk 8 miljoen ouders als luisteraar.
Ja.
Ja. Denk het wel.
Ja.
Oké. Labels. Niet snel plakken. Dus zeg jij eigenlijk, probeer even te kijken of je het gewoon in het normale kan houden. Is dat ook een beetje wat jij zegt?
Ja, nou nogmaals. Want er zijn wel mensen die er echt tegen te strijden. Alleen, er is ook wel een... Jij bent econoom, hoe heet dat ook alweer? Als dingen steeds minder waard worden en je hebt hetzelfde nodig.
Oh, ja. Inflatie.
Inflatie. Er is wel een soort diagnose-inflatie. Een druk kind wordt al snel ADHD. Of je bent somber, depressief. Dus je moet wel oppassen dat je het wel over... En dat bedoel ik niet wederom als verzwarend. Maar we hebben het wel echt ergens over. Hè? Het is niet voor niks een psychiatrische atlas. Het is niet van, oh ja, is een beetje... We moeten het wel een beetje exclusief houden ook. Dat we kinderen niet op 8-jarige leeftijd al te snel overdiagnosticeren. Want dat is een ander deel, dat de overdiagnoses zijn ook behoorlijk. Dus als je een gemiddelde klas neemt, dan zitten er heel veel... en dan heb je de jongste helft en de oudste helft. En wat blijkt? Dat er meer ADHD-diagnoses zijn in de jongste helft. Ja, dat kan niet. Maar die zijn wat drukker, want die zijn jonger dan de oudste helft. En die krijgen dus eerder die diagnose dan kinderen uit de oudste helft van die klas. Statistisch gezien is dat onmogelijk. Dus daar is een overdiagnosticering.
En hoe voorkom je overdiagnose, ook als ouder? Hè, dus goed, dat je te snel in richting de diagnose gaat.
Ja, nou ja, daar toch ook met dit soort dingen wat rekening te houden. En toch een beetje de voet ook op de rem te houden. Want niet alleen gemiddeld gedrag is normaal. Iets rechts en links van het gemiddelde is ook normaal maken.
Dat heeft statistisch trouwens ook een antwoord voor. Hè? Dus vaak is het gewoon 95% is normaal. Dus links en rechts van het gemiddelde.
Ja, standaard deviatie.
Ja, precies. En daarbuiten. Ja. Maar goed, we wijken een beetje af. Maar ik heb mijn quote nog niet afgeleverd. En die past hier wel aardig.
Heb je een aandachtstoornis misschien?
Nee, dat valt wel mee. Ik heb hier, maar dat gaat een beetje in tegen wat jij net zegt. Maar goed, de grootste zonderlingen zijn zij die geen enkele afwijking hebben. Dat zegt de Nederlandse dichter, meneer Bergman.
Ja, dat klopt. Dus stel, iemand scoort op alles gemiddeld. Op alles, op alle menselijke
eigenschappen. Of alles binnen die 95%.
Nee, maar oké. Ja.
En dat doen heel veel mensen, denk ik.
Nee, maar stel je scoort echt op alles precies het gemiddelde.
Ja.
Dan is dat ook een syndroom. En dat is een syndroom van saai. Dan ben je zo saai, want je persoonlijkheid of je karakter is natuurlijk alles waarin je niet gemiddeld bent. Maar als die eigenschap te ver doorslaat, dan kom je in het domein van dat het zo uitzonderlijk is en zo weinig voorkomt, dat we dan over stoornissen gaan hebben. Dus het is heel goed dat we allemaal een beetje uit het normaal, uit het precies het gemiddelde zijn. Kan je hem nog één keer voorlezen?
Ja, meneer Bergman, Nederlandse dichter. Die zei, de grootste zonderlingen zijn zij die geen enkele afwijking hebben.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.